onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het vierde vers van Psalm 25. Zeer in goedheid kent geen palen, God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En wat er verder volgt uit het vierde vers van Psalm 25. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet. Daarna zingen wij het eerste vers van Psalm 32. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En wat er verder volgt uit het eerste vers van de 32e psalm, na voorlezing van de wet des Heren, vervolgens wordt u gelezen uit de profetieën van Jesaja, daarvan het 49e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. We noemden u Jesaja 49, de versen 1 tot en met 13.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan de derde en aan de vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte den 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
naar mij, gij eilanden, en luister toe, gij volken van verre. De Heer heeft mij geroepen van de buik aan. Van mijn moeders ingewand af heeft hij mijn naam gemeld. En hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Onder de schaduw zijner hand heeft hij mij bedekt. En hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld. In zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. En hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht, Israël, door welke ik verheerlijk zal worden. Doch ik zeide, ik heb ter vergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Gewisselijk, mijn recht is bij den Heere en mijn werkloon is bij mijn God. En nu zegt de Heere die mij zich van moedersbuik af tot een knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zou. Maar Israël zal zich niet verzamelen laten. Nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heeren. En mijn God zal mijn sterkte zijn. Verder zeide hij, het is te gering dat gij mijn knecht zou zijn om op te richten de stammen Jacobs en om weten te brengen de bewaarden in Israël. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen, om een heil te zijn tot aan het einde der aarde. Alzo zegt de Heere, de verlosser Israëls, zijn heilige tot de verachte ziel, tot dien aan welke het volk een gruwel heeft, tot de knecht dergenen die heersen. Koningen zullen het zien en opstaan, ook vorsten, en ze zullen zich voor u buigen om des eren wil, die getrouw is, des heiligen Israëls, die u verkoren heeft. Alzo zegt de Heere, in de tijd des welbehagens heb ik u verhoord, en ten dagen des heils heb ik u geholpen, en ik zal u bewaren, en ik zal u geven tot een verbond des volks, om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen beërven, om te zeggen tot de gebondenen, gaat uit, tot hen die in de duisternis zijn, komt tevoorschijn. Ze zullen op de wegen weiden, en op alle hoge plaatsen zal hun weide wezen. Ze zullen niet hongeren, nog dorsten, en de hitte en de zon zal hen steken, want hun ontfermer zal hen leiden, en hij zal hen aan de springaders der wateren zachtens leiden. En ik zal al mijn bergen tot een weg maken, en mijn banen zullen verhoogd zijn. Zie, deze zullen van verre komen, en zie, die van het noorden en van het westen, en genen uit het land Sinim. Juicht, gij hemelen, en verheug u, gij aarde, en gij bergen, maakt gedreun met gejuich, want de Heere heeft zijn volk vertroost, en hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen.
De tekst voor vanmorgen vindt u in het boek Handelingen, daarvan het 13e hoofdstuk, de versen 48 tot en met 52. Handelingen 13, de versen 48 tot en met 52. Daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. Als nu de heidenen dit hoorden, verblijden zij zich en prezen het woord des Heren. En er geloofden zovelen als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. En het woord des Heren werd door het gehele land uitgebreid. Maar de Joden maakten op, de godsdienstige en eerlijke vrouwen en de voornaamsten van de stad, en verwekten vervolging tegen Paulus en Barnabas, en wierpen hen uit hun landpalen. Doch zij schudden het stof van hun voeten af tegen dezelve, en kwamen te Iconium. En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. Zingen wij van Psalm 89 het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goedertieren heen. En het achtste vers. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. De versen 1 en 8 van Psalm 89. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, wanneer u kinderen moogt hebben en zij vragen aan u als vader en moeder, waarom gaan we eigenlijk naar de kerk? Wat zou u dan antwoorden? Zou u dan alleen maar zeggen, dat hoort nu eenmaal zo, dat vraagt de Heere van ons? Of zult u zeggen, wat wij lezen in Handelingen 13, om het woord van God te horen? Dat is heel belangrijk. Het woord van God horen. Niet een bepaalde dominee. Niet een beroemde redenaar. Maar om het woord van God te horen. Hebben we daar ook om gebeden, geliefde gemeente? Voordat we naar de kerk gingen. Heere, geef dat ik werkelijk niet alleen in mijn oren, maar ook in mijn hart uw woord mag horen. En wat werkt dat uit? Als we het woord van God mogen horen, dan werkt dat droefheid uit in het hart. Droefheid over het bedreven kwaad. Droefheid over de zonde, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Maar dat niet alleen, ook vreugde, verwondering, blijdschap, aanbidding. Waarom dan? Waarom ook vreugde, verwondering, blijdschap en aanbidding? Wel, omdat het evangelie mag klinken. Zo was het in Pisidis Antiochië. De heidenen verheugden zich, verwonderden zich, dat het woord ook tot hen kwam. Niet alleen dat dat woord hen ontdekte aan zonde, schuld en verlorenheid, maar dat dat woord ook liet horen dat Christus ook voor hen gekomen was. Dat is u voorgelezen uit Jesaja 49. Dat Christus gesteld is tot een licht der heidenen. We lezen dat in vers 6. Verder zeide hij, het is te gering dat gij mij een knecht zoudt zijn om op te richten de stammen van Jacob en om weder te brengen de bewaarden in Israël. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Jood en heiden hebben het evangelie van vrije genade in Pisidis Antiochië mogen horen. We schrijven boven onze tekst het evangelie van vrije genade. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, staan we stil bij vier gedachten. In de eerste plaats verheuging. Ten tweede vervolging. Ten derde veroordeling en ten vierde volharding. Het evangelie van vrije genade, in de eerste plaats verheuging, ten tweede vervolging, ten derde veroordeling en ten vierde volharding. Verheuging. Daar lezen wij van in vers 48. Als nu de heidenen dit hoorden. En wat hebben zij gehoord? Ze hebben gehoord van het oordeel dat zou komen over de Joden die het woord van God verwierpen. Hoort u maar wat er staat in vers 46. Het was nodig dat eerst tot u, tot de Joden, het woord van God gesproken zou worden, doch na de maal, omdat gij hetzelfde verstoot en uzelven des eeuwigen levens niet waardig oordeelt, zie, wij keren ons tot de heidenen. Joden voor een deel, dat woord verstoten, hechten geen belang aan het eeuwige leven, dat door de toepassing van dat woord in hun hart hun deel zou worden. En zo zal het evangelie tot de heidenen komen. Want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende: ik heb u gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid tot aan het uiterste der aarde. Nee, het is niet zo, geliefde gemeente, dat die heidenen verheugd en blij waren, omdat Joden dat woord verwierpen. Maar wel verheugd en blij dat dat woord nu ook tot hen zou komen. Want dat woord heeft ook onder de Joden vrucht afgeworpen. Ook van de Joden waren er die door Gods geest naar Gods welbehagen bearbeid werden tot waarachtige bekering en zaligmakend geloof. Maar nu zal Paulus zich bijzonder gaan richten op de heidenen. En dat is reden tot vreugde, tot blijdschap. Kennen we iets van die vreugde, die blijdschap? Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Geliefde ouders, merken onze kinderen daar wel eens iets van? Dat u werkelijk blij en verheugd mag zijn het woord van God weer te horen. En mag u ook vrijmoedigheid ontvangen hebben om te vertellen waarom u verheugd en blij bent. Omdat niet alleen onze veroordeling klinkt in de prediking, maar omdat daarin ook uitkomt dat er voor veroordelenswaardigen die zichzelf moeten veroordelen en die het mogen toestemmen het oordeel van God verdiend te hebben, verlossing is, en dat u daarvan mag horen, van die enige naam gegeven tot zaligheid, van Christus, die gesteld is tot een licht der heidenen. Alleen in hem is de zaligheid te vinden. En is dat geen reden tot vreugde, tot verheuging? Want als de zaligheid zou moeten voortkomen uit het hart van de gevallen mens, ja, als die gevallen mens er maar een klein beetje aan zou moeten bijdragen zalig te worden, dan zou er niemand zalig worden. Maar nu komt de zaligheid alleen bij God vandaan. De Heer heeft zijn Zoon gezonden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Als nu de heidenen dit hoorden, die passage uit de profetieën van Jesaja, Wat een wonder dat ook tot hen het woord van God komt. Het woord van veroordeling en vrijspraak. Dat wet en evangelie tot hen komt. Zij wisten dat van zichzelf niet. Zij kenden het Oude Testament niet. En nu mogen zij het horen uit de mond van de apostel Paulus. Dat Paulus ook is gesteld tot een licht der heidenen, een dienstknecht van Jezus Christus. Hij heeft dat woord uit het Oude Testament door te geven. En is dat ook voor ons, geliefde gemeente, geen oorzaak tot vreugde? We hebben onszelf van God losgemaakt. We hebben gekozen voor de duisternis, de eeuwige duisternis. En nu is Christus, het licht der wereld, vrijwillig, plaatsvervangend, de duisternis ingegaan. De duisternis van de Godverlatenheid. Om de nabijheid van God te verwerven. Dat is toch reden tot vreugde, tot aanbidding en tot verwondering. Zij verblijden zich en prezen het woord des Heren. Bijzonder dat woord waarin uitkomt dat er zaligheid is, niet alleen voor het volk der Joden, maar ook voor de heidenen. En er geloofden zovelen als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. Wat een wonder dat de Heere onder de prediking van het woord het ware geloof werkt. Het ware geloof, waarin geloofd wordt alles wat de Heere in zijn woord heeft geopenbaard. Want geliefde gemeente, het ware geloof betekent niet alleen dat ik geloof en aanneem dat Christus Jezus voor mij geleden heeft, de duisternis is ingegaan, zijn leven heeft afgelegd, maar het ware geloof houdt ook in dat ik ga geloven wat Gods woord van de gevallen zondaar zegt. Dat er vanuit de mens geen enkele hoop is. Dan ga ik onderschrijven met mijn hart, er is niemand die God zoekt. Maar daartegenover het wonder. God zoekt verloren zondaren op. Zondige mensenkinderen die uit eigen beweging nooit naar hem zouden vragen. En waar het beleefd wordt: ik heb het oordeel verdiend. En de Heere het oog richt op hem die verhoogd is geworden aan het kruis. En nu is verhoogd aan de rechterhand van God. Daar wordt het ware geloof in de Zoon van God gekend. En wie in het geloof tot hem mag opzien, zal niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Is dat geen reden tot verheuging? Denk aan de vreugde van Maria. Weten jullie het nog, jongens en meisjes? Ik heb het de laatste zondagen meer dan eens gezegd. Wat was nou de hartelijke vreugde van Maria? Zij verblijde zich in God, haar zaligmaker. Zij beleefde het. Ook ik zal alleen zalig worden door de zaligmaker, die ik straks onder mijn hart mag dragen en die uit mij geboren zal worden om te lijden, om te sterven, ook voor mij. Mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Daar ligt nou de ware vreugde van Gods kinderen in uitgesproken. De wereld kent ook wel vreugde. Vreugde als het hen goed gaat, als er een feest gehouden wordt. Maar dat is ijdele vreugde. Die vreugde gaat voorbij aan het einde van hun leven. Dan moet je alles waar je plezier in hebt gehad achterlaten. En als de ware vreugde niet gekend werd, is het voor eeuwig kwijt. Er kan ook een oppervlakkige vreugde zijn onder kerkmensen. Waar lezen we dat in de Bijbel? Dat lezen we in de gelijkenis van de zaaier. Dat is ontdekkend. Als het woord van God beluisterd mag worden, en daar is onmiddellijk vreugde, terstond, dan is dat deel van het zaad dat op steenachtige plaatsen valt. Dat groeit direct op. Maar als de zon sterk gaat schijnen, verschroeit het. Het komt niet tot vrucht dragen. Er is geen wortelvorming in de diepte. Er is niet een dusdanige ontdekking aan de zonde, dat het uitdrijft naar Christus. Uitdrijft naar zijn werk. Een oppervlakkige vreugde. Een oppervlakkige blijdschap. Want ze horen dan wel van vergeving en van de hemel en van de zaligheid. Maar eigen verlorenheid. Eigen reddeloosheid. Eigen verdorvenheid. Wordt niet diep genoeg gekend. Wat een wonder. Als er wel echte vreugde mag zijn. Die vreugde waar de heidenen ook in mochten delen. Een licht der heidenen op dat gij zoudt zijn tot zaligheid. En wat is de zaligheid? Zaligheid, dat betekent leven, denken en spreken zoals God dat bedoelt, dat tot eer van hem. Zo was het bij Adam en Eva, jongens en meisjes. Zo is het bij niemand meer door eigen schuld. Maar waar de Heere gaat werken, wordt dat weer werkelijkheid. Dat heeft de Zoon van God ook verworven. Weer volmaakt te leven tot eer van God. Dat begint hier al. Och, of nu al wat in mij is en prijs. En dat verlangen, dat gebed, dat wordt ook vervuld. Verheuging. En nu ten tweede, vervolging. Zij die tot geloof gekomen waren, naar het welbehagen van God, ook dat staat heel duidelijk in deze tekst aangegeven. Als nu de heidenen dit hoorden, verblijden ze zich en prezen het woord des Heren, en er geloofden zoveel als er verordineerd waren tot het eeuwige leven. Dus de Heere volvoert zijn welbehagen. Maar als dat gebeurt, als zij die verkoren zijn ten eeuwige leven tot het ware geloof worden gebracht, en als dat woord zich uitbreidt, zoals het staat in vers 49, het woord des Heren werd door het hele land uitgebreid, dan komt daar het verzet van de duivel. Want de duivel kan het niet hebben dat er zondaren bekeerd worden. Hij is er een vijand van, dat het welbehagen van God wordt volvoerd, dat er Joden en heidenen in waarheid in het hart de Heere gaan dienen. Vervolging. Maar de Joden maakten op de godsdienstige en eerlijke vrouwen en de voornaamste van de stad. Die Joden konden zelf de prediking van Paulus niet verbieden. Ze waren maar een minderheid in die stad. Maar listig en vijandig maken zij gebruik van andere mensen. En van welke mensen maken ze dan gebruik? Godsdienstige en eerlijke vrouwen. Dat zijn heidense vrouwen die tot het Jodendom zijn toegetreden, godsdienstige vrouwen, die dus meeleefden met de Joden. En staat er eerlijke vrouw, wat ook kan betekenen, voorname vrouwen. vrouwen van de voornaamsten uit de stad, van de regeerders uit de stad. Wij zouden zeggen, jongens en meisjes, de vrouwen van de burgemeester, van de wethouders en van de raadslieden. Die vrouwen worden gebruikt door de Joden om het werk van God tegen te staan. En de voornaamsten van de stad, dus ook de echtgenoten van die vrouwen, de mannen van die vrouwen, zij worden ingeschakeld. Eigenlijk wordt de overheid gebruikt, de regering van die stad gebruikt. Burgemeester en wethouder zouden we zeggen, om de invloed van Paulus, om het werk van God ten diepste tegen te staan. Ze verwekten vervolging tegen Paulus en Barnabas en wierpen hen uit hun landpalen. Dus die oproer, dat verzet, lijkt vrucht af te werpen. Paulus en Barnabas, die zo belangrijk waren voor het ontstaan en voortbestaan en uitbreiding van de gemeente, zij werden uitgeworpen uit de stad. Wat een werkelijkheid. Zou dat te verwachten zijn geweest? Jazeker. Want er staat in de Bijbel, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Dus vervolging zal het deel zijn. Maar die vervolging kan toch nooit bewerken dat een echte onderdaan van God weer een onderdaan van de duivel wordt. En ook kan die vervolging niet bewerken dat het werk van God wordt tegengehouden. Dat zien we ook vandaag. Als u de krant een beetje leest, dan kunt u het weten dat er heel wat landen zijn waar erge vervolging is. En wat gebeurt er in die landen? Bestaat daar de kerk dan niet meer? Je ziet juist heel bijzonder dat de Heere dan sterkt, kracht geeft om zijn naam niet te verloochenen. En dat de predikers nog doorgaan met hun werk, ook al worden zij misschien gevangen gezet, ook al kan hen dat het leven kosten. De Heere zorgt daarvoor. De vervolging zal nooit bewerken dat de Heere niet doorgaat met zijn werk. En ook als er wat minder wreed gebeurt, je leest daarvan in China, er zijn ook veel christenen, niemand weet precies hoeveel, maar wel veel. En nu staat daar wetgeving op stapel die het christendom moet beknotten, moet tegengaan. Maar het zal niet lukken. Want de Heere doet wat hij wil. Zijn raad wordt volvoerd. En als je soms van leest in andere landen dat christenen gevangen genomen worden, vastgebonden worden aan een kruis en zo boven een brandend vuur verbrand worden. Wat een werkelijkheid. Dan betekent dat nog niet dat zij de naam van God verloochenen en dat het werk van God niet doorgaat. Want de Heere geeft kracht. En dwars door dat verbranden heen zal de ziel immer zalig worden. En het lichaam? Ja, dat lichaam wordt dan wel verbrand. Maar als de Heere Jezus terugkomt, jongens en meisjes, dan zal ook dat lichaam verheerlijkt opgewekt worden. En dan zullen ziel en lichaam met elkaar verenigd worden. Joden en heidenen, naar Gods welbehagen brengt de Heere toe, ondanks de vervolging. En dan volgt de derde zaak, veroordeling. Doch zij schudden het stof van hun voeten af tegen dezelfde. Tegen die vijandige Joden die dat oproer verwekt hadden door vrouwen die Jood geworden waren op te hitsen tegen de christenen. Tegen hen die in de zaligmaker mochten gaan geloven. En ook het oordeel over hen die volharden in de verwerping van het evangelie. Doch zij schudden het stof van hun voeten af tegen dezelfde en kwamen te Iconium. Wat betekent dat nou? Het stof van de voeten afwerpen. We lezen erover bijvoorbeeld in Matthäus 10, vers 14 en 15. En zo iemand u niet zal ontvangen, nog uw woorden horen, uitgaande uit dat huis of uit dezelfde stad, schud het stof van uw voeten af. Wat deden de Joden vaak? Als zij in een heidense stad of plaats geweest waren, dan schudden zij het stof van hun kleren en van hun voeten af, want zo'n heidense stad of plaats was onrein in hun ogen. En wat betekent het hier? Hier betekent het dat het oordeel van God over verharde vijanden komt. Want we lezen Matthäus 10 vers 15, voorwaar zeg ik u, het zal het land van Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan dezelfde stad. Dus het oordeel zal voltrokken worden over mensen die erin volharden niet te luisteren naar het woord van God. Die het woord verwerpen. Dat mag ons wel heel voorzichtig maken, geliefde gemeente. Van nature verwerpen wij het woord. En toch komt de Heere zondag aan zondag tot ons met zijn woord. Blijven wij dat woord verwerpen, dan zal ook van ons gelden dat het Sodom en Gomorra en ook Tyrus en Sidon wat elders staat verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan ons. Buig de knieën. Heere, geef mij uw woord te horen. Geef mij te handelen naar uw woord. Werk in mijn hart en leven de waarachtige bekering, dat ik u met de liefde van mijn hart zal mogen dienen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Een ontzaglijk oordeel over die verharde vijanden en tegenstanders. En daar ligt ook een opgesloten. Houd afstand van verharde vijanden van het woord van God. Natuurlijk, we mogen en moeten ze aanspreken. Maar als we dat gedaan hebben en de spot en de hoon wordt over ons uitgegoten in goddeloze bewoordingen, dan zou het parelen voor de zwijnenwerper zijn als we door zouden gaan. Schrik voor het oordeel dat over goddeloze verwerpers van het woord zal komen. Nee, het wordt niet gezegd dat we ons af moeten wenden van hen die andere zonden begaan. Maar willens en wetens het woord van God verwerpen, daarover komt het oordeel van God. En toch, ondanks die vijandschap, is de Heere doorgegaan met zijn werk. Ze kwamen te Iconium, 150 kilometer van Pisidisch Antiochië verwijderd. En hoewel de heidenen met de Satan daarachter de loop van het woord hadden willen stuiten, is dat niet gebeurd. Want de Heere volvoert zijn welbehagen. En we gaan daarvan zingen. Vijfde vers van Psalm 33. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoogbevel van 's Heere mond. Het vijfde vers van Psalm 33. Volharding. De Joden, die het woord van God bleven verwerpen, meelevende Joodse vrouwen uit het heidendom, die getrouwd waren met de voornaamste mensen uit de stad, werden door hen ingeschakeld, zodat de overheid, burgemeester en wethouder zouden we zeggen, bevalen dat Paulus en Barnabas weg moesten gaan. En wat was het gevolg? Ging die gemeente verloren? Bleef er niemand meer over? Nee. Weet u wat er staat? En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. En hiermee worden de volgelingen bedoeld in Pisidisch Antiochië, de discipelen, de volgelingen, de echte onderdanen van Christus daar. Die werden verblijd. Nee, niet om de vervolging. Maar om het feit dat de Heere bij hem bleef. En dat nu zelfs door middel van die vervolging Paulus en Barnabas in een andere plaats, in Iconium zo ver weg, ook het woord zouden uitdragen. En ook daar zou de Heere zijn welbehagen volvoeren. Blijdschap. De gemeente bleef staande. En dat zien we toch ook in onze tijd. Zelfs als predikers gevangen worden genomen, dan blijven gemeenten in stand. Dan zorgt de Heere ervoor dat zijn werk niet verloren gaat. Zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal hen uit mijn hand rukken. Dat rukken, dat zegt, er wordt geweld op hen uitgeoefend. En denk daar nog eens even aan, jongens en meisjes. Als je gevangen kan worden genomen, omdat je naar de kerk gaat. Als je een boete kunt krijgen als je een Bijbel hebt. Als je in een werkkamp kunt worden opgesloten, Noord-Korea. Waar je misschien nooit meer uitkomt. Dan moet de Heere toch wel bijzondere kracht en volharding schenken. Om dan toch naar de kerk te gaan. Om dan toch die Bijbel te hebben. En dat doet de Heere ook. Zelfs in Noord-Korea. Waar al zoveel jaren zo gruwelijk en bloedig en wreed wordt opgetreden tegen de christen, zijn er nog christenen. Want de Heere gaat door. En dan geeft de Heere zelfs in de gevangenis, in het werkkamp, een blijdschap die de wereld niet kent. Wat is die blijdschap dan? Wel dat er verlossing is in Christus. En ik las het kort geleden van een jong iemand. Die ook met de dood werd bedreigd. En die zei. Sterven is voor een ware gelovige niet het ergste. Want dat betekent juist dat je ziel verlost wordt van alle zonden. Dat je in mag gaan in de eeuwige heerlijkheid. Denk ook eens aan de brieven. Die Guido de Bre, de opsteller van de Nederlandse geloofsbelijdenis, geschreven heeft vanuit de gevangenis naar zijn vrouw. Die getuigen ook van de hoop en de verwachting die de Heere levend hield in zijn hart. Hij mocht al op jonge leeftijd ingaan in de eeuwige heerlijkheid. Zou dat geen blijdschap geven? Blijdschap vanwege de zaligheid die dan op jonge leeftijd al ontvangen mag worden. Ze werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. En de Heilige Geest laat zien wat de toekomst van Gods kinderen is. De Heilige Geest toont niet alleen de waarheid als het gaat om onze zondigheid en totale verlorenheid en verdorvenheid, maar ook de waarheid van de verlossing door Christus. Alleen. En daar komt het u op aan, geliefde gemeente. Mag er nu zijn dat zaligmakende werk van de Heilige Geest in het hart. Mag er zijn die vreugde die Maria mocht kennen en die ook in Klein-Azië beleefd werd, vreugde vanwege de zaligheid door Christus. En dan is het u voorgehouden. Daar geloofden zovelen als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. En daar zeggen de Dordtse leerregels hele mooie dingen over. Iets daarvan zou ik toch vanmorgen aan u door willen geven. De oorzaak, hoofdstuk 1 is dat, paragraaf 10 van de Dordtse leerregels, de oorzaak van deze genadige verkiezing is eniglijk dus alleen het welbehagen van God. niet daarin bestaande dat hij enige hoedanigheden of werken der mensen uit alle mogelijke voorwaarden tot een voorwaarde der zaligheid heeft uitgekozen. Dus het is niet zo dat mensen van tevoren aan een bepaalde voorwaarde moesten voldoen. Het ware geloof werd gegeven aan hen waarvan de Heer tevoren zag dat ze zouden gaan geloven. Net zo slecht, net zo zondig als alle andere mensen. Maar de Heere maakt onderscheid. Geen voorwaarde van de zijde van de mens, alleen het welbehagen van God. En dat is troost. We hebben ervan gezongen, Psalm 89, door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En dan zeggen de leerregels, gelijk geschreven is, als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, werd tot haar, tot Rebecca gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Gelijk geschreven is, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Geen voorwaarde. Geen goede eigenschap aan de zijde van Jacob. Komt alleen vanuit God. En er wordt ook de tekst aangehaald die vanmorgen onderdeel vormt van onze tekst. En er geloofden zovelen als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. En verdraai dat nou niet, geliefde gemeente. Zeg nou niet, als ik niet uitverkoren ben, dan kan ik heel mijn leven naar de kerk gaan, een kerkbank verslijten, een Bijbelstuk lezen, bidden, steeds opnieuw. Want zo ligt het niet. De Heere wil juist wonderen werken in de lijn van het verbond, de lijn van het genadeverbond. Hij zondert af van de wereld. Hij brengt onder de prediking van zijn woord, onder de belofte van het evangelie. En denk ook eens aan de rijke beloften die betekent en verzegeld aan het voorhoofd van de kleine kinderen die gedoopt worden, dat God tot een vader wil zijn, dat de zaligmaker verlossen wil, dat de Heilige Geest woning wil maken in het hart. En dan zijn wij verantwoordelijk voor datgene wat wij doen met de prediking. De belofte van het evangelie moet aan een ieder immers voorgehouden worden, met bevel van bekering en geloof. En die belofte van het evangelie, wat is dat dan? Wel, dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. Ja, de Heilige Geest werkt niet alleen droefheid, maar ook blijdschap. Zeker droefheid, ook dat is een blijvende zaak, vanwege de zondigheid die nog steeds aanwezig is en naar voren komt en opsteekt van binnen. Maar ook blijdschap, dat de Heere blijft, dat Hij doorgaat met zijn werk. Dat geldt in het groot, daar in Pisidische Antiochië die gemeente mocht staande blijven en Paulus is er later nog weer teruggekeerd. Zo houdt de Heere zijn werk in stand, in het hart van zondaren en zondaressen. Wat de duivel ook probeert. Probeert met vervolgingen en probeert met het verdraaien van de waarheid, met ketterijen en valse voorstellingen. Wat de duivel ook probeert. Het brengt Gods kinderen juist op de knieën en doet bidden om de werking van Gods geest, die in al de waarheid leidt en blijdschap geeft te midden van de grootste verdrukkingen. zouden we daar, geliefde gemeente, niet jaloers op worden? Wat is de blijdschap van de wereld? Toch een ijdele, kortstondige, voorbijgaande zaak. En dan komt er eeuwige droefheid. En ook die oppervlakkige blijdschap, zonder echt ontdekt te zijn, zonder echt gegrond te zijn op het werk van Christus, geworteld te zijn in zijn borgwerk. Aan die oppervlakkige blijdschap komt ook een einde. O, buig dan toch de knieën, Heere. Schenk mij toch de werking van uw geest, die in al de waarheid leidt. Dan zal na droefheid, o, blijdschap komen. Ja, droefheid en blijdschap tezamen in het hart aanwezig zijn en toenemen. En eenmaal zal de tijd komen dat er geen droefheid meer zal zijn. Eeuwige blijdschap, eeuwige vreugde, eeuwig leven tot eer van God. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank voor alles wat Gij ons hebt geschonken. Schenk ons of schenk ons opnieuw die wonderlijke vreugde en blijdschap waarvan wij mochten horen. Wees met een ieder van ons, ook het bruidspaar, Arjan en Mathilde, die deze week in het huwelijk zullen treden, dat is reden tot blijdschap, maar geef toch ook te delen in die ware blijdschap waarvan wij gehoord hebben. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Wil het u bezegenen. Verbind uw zegen ook aan het werk van de zondagschool. Breng vanmiddag weer bijeen, dit smeken we, uit genade, om Christus wil. Amen. Zingen we tenslotte het vierde vers van Psalm 17. Maak u weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden. En wat er verder volgt uit het vierde vers van Psalm 17. Ontvang u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.